Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in de eredienst vanochtend. En ons hoop dat het opbouwend zal wees en dat ons ons vreugde voor de Heer mag wijzen. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die diaconie, die tweede voor hulpbehoevende theologische studenten. En dit wordt bij u aanbeveeld. De kerkraad met diakens vergadert als de Heer wil dinsdagavond 19:30 bij de kerk. Tot zover die afkondigings. Laat ons ons aandacht op de Heer richt, ons gaan ons afhankelijkheid van de Heere belei en voor hem zing. Kom ons staan voor zijn aangezicht. Ons hulp is in de naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen ons vreugde voor de Heer uitspreek. Ons doen het met Psalm 95, vers 1 tot 3. Kom, laat ons jubel voor de Heer, laat ons om toezing, lof en eer. Die rots van heil wordt ons oordekkend. Ons het nou gesing, bo al die gode en gode pracht, troon God as koning, sy gesag is groot en ken geen grense of lyne. En dis hoekom ons, sy volk, hom gehoorsaam. Ons aanbid hom, ons het respect vir hom en ons gehoorsaam hom. En daarom luister ons saam na die wil van God, soos hy dit reeds in Exodus 20 uitgedruk het. En kom ons luister daarna. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slaafhuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie, en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat, en ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhoud. Je mag die naam van die Heere, jou God, niet ijdelijk gebruik nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruik niet ongestraft laat blij nie. Gedenk die sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al jouw werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jouw God. Dan mag je geen werk doen nie, jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is nie. Want in 6 dagen het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is. En op die 7e dag het hij gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag gezien. En het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat je daar verleng mag worden, in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt breek nie. Je mag niet steel nie. Je mag geen valse getuienis tegen jou naaste spreek nie. Je mag niet jou naaste sy huis begeer nie. Je mag niet jou naaste sy vrouw begeer nie. Of sy dienstknecht, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Psalm 123, vers 2, sê, soos die oor van die knechte is op die hand van hulle Heer, soos die oor van die dienstmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oor op die Heere, onze God, totdat hy ons genadig is. En Gods genade, ons beseft dit, wanneer ons levens vergelijk met die 10 geboeien, en achterkom dat ons dit nie gehou het nie, maar Gods genade is oor ons uitgestort in Christus Jezus, door sy offer. En sy opstanding waarborg die vergeving wat hij voor ons gee. Laat ons daarom ons rust in hom vind. Laat ons nou daarom ook zing, Psalm 123 vers 1. Laat ons saam bid. Almachtige God, Vader van ons Heer Jezus Christus, ons Vader, de Heer ons Heer Jezus Christus, ons buig ons met ontzag voor u neer. Ons sondes getuig teen ons, ons gewete kla ons aan. Hoewel ons u en uw wet ken, ignoreer ons dit dikwijls en denk ons aan onszelf. Ons is nalatig om uw wil te doen, partykeer omdat ons bang is vir ander mense, wat hulle oor ons sal dink of sê. Ons kort dikwijls die vertrouwe dat u sal voorsien, en is daar die vertrouwe wat ons nodig het om u te kan gehoorsaam. Heer, ons weet dat u een regverdige rechter is, wat allemaal straf, wat u gebooie oortree. As u, Heere, die ongerechtighede in gedagtenis hou, Heere, wie sal bestaan? U het ons beveel om u in die nood aan te roep. U oortuig ons van uw barmhartigheid, maar by u is vergeving, dat u gevrees mag word. U het Jezus gestuur, om die offer vir ons sondes te bring, en ons van die skuld van die sonde te bevry. En hy is vandag en elke dag ons voorspraak aan uw rechterhand. En daarom neem ons ons toevlug tot uw barmhartigheid en bid ons in die naam van Jezus, uw Seun. Heere, ons bid dat uw woord ons sal aanspreek, dat ons vertrouwen op u gerig sal word. Verander ons denken waar dit verkeerd is, en waar ons dit aangepast het aan die prioriteiten en die zekerheden van ons wereld. Ons bid dat u met die staf van uw woord ons naar Christus zal leiden, zodat ons die waarheid zal horen en verzadigd zal worden met die brood van die leven. Ons bid het in die naam van Christus, uw Seun, onze Heere. Amen. Ik wil graag samen met jullie Exodus 16 lees. Die bekende verhaal van die manna en oh ja, ook die kwartels. Ik ga nou vooral op die manna focus, maar daar was ook kwakkels. God het rechtig voorzien in alle behoeftes. Ons begin lees in vers 1. Toen hulle van Elim af wegtrekken, die hele vergadering van die kinders van Israël, in die woestijn van Sin gekomen, wat tussen Elim en Sinai lee op die 15e dag van die tweede maand, na hulle uittocht uit Egypte land, en die hele vergadering van die kinders van Israël, het teen Mozes en teen Aaron in die woestijn gemurmureer. En die kinders van Israël het aan hulle gesê, het ons maar in Egypte land door die hand van die Heere gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het. Want julle het ons in die woestijn uitgeleid om hier die hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê Yahweh vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, zodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die 6e dag, as hulle berei wat hulle inbreng, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle dageliks insamel. Toe sê Moses en Aaron aan al die kinders van Israël, van aand, dan sal julle weet dat Yahweh, ek is wie ek is, julle uit Egypte land uitgeleid het. En morgen vroeg, dan sal julle die heerlijkheid van die Heere zien, omdat hy julle murmureringen tegen die Heere gehoor het. Want wat is ons, dat julle tegen ons murmureer? Daarop sê Moses, dit sal gebeur, as die Heere julle in die aand vleis gee om te eet, en in die morgen volop brood, omdat die Heere julle murmureringen gehoor, wat julle tegen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmureringen is nie tegen ons nie, maar tegen die Heere. Verder het Moses met de Aaron gesprek, sê aan die hele vergadering van die kinders van Israël, kom nader voor die aangezicht van die Heere, want hy het julle murmureringen gehoor. En onderwijl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israël toespreek, draai julle naar die woestijn toe en meteens verskyn die heerlijkheid van die Heere in die wolk. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê, ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek, Yahweh, julle God is. En in die aand het daar kwartels opgekom, en die laar oordek, en in die môre was daar een doulaag rondom die laar. En nadat die douwlaag opgetrek het, het daar oor die woestijn iets geleef wat fijn en korrelig was, fijn soos rijp op die grond. Toen die kinders van Israël dit zien, sê hulle voor mekaar, Mana, dat is Hebreeuws, voor wat is dit? Want hulle het nie geweet wat het was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Heere julle gee om te eet. Dit is die saak wat die Heere beveel het. Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, een gomer, dus omtrent 2 liter, vir elke persoon volgens die sieletal. Elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israël het so gedoen. Hulle het ingesamel, die een baie en die ander min. Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het niks oorgehad nie, en hy wat min ingesamel het nie te min nie. Elkeen na sy behoefte, het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorblij tot môre toe nie. Maar hulle het nie naar Moses geluister nie, sommige het daarvan laat oorblij tot die môre toe. Toe kom daar worms in, en dit bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle. En hulle het dit môre vir môre ingesamel, elk een na sy behoefte. En as die son warm word, smelt dit weg. En op die 6de dag het hulle 'n dubbele portie brood ingesamel, 2 gomers vir elkeen. En al die overstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle, dit is wat Yahweh gespreek het, môre is dit rustdag, 'n heilige sabbat van Yahweh. Wat julle wil bak, bak dit. Wat julle wil kook, kook dit. En bere vir julle alles wat oor is om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit gebeur tot die môre toe, soos Moses beveel het, en dit het nie bederwe nie, en daar het geen worms in gekom nie. Toe sê Moses, eet dit vandag, want dit is vandag die Sabbat van Yahweh. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lang moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat, dan sal dit nie daar wees nie. En, natuurlijk, op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Heere vir Moses, hoe lang weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Kyk, omdat die Heere julle die Sabbat gegee, daarom gee hy vir julle op die 6de dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is. Laat niemand op die 7de dag van sy woonplek af weggaan nie. So het die volk dan op die 7de dag gerus. En die huis van Israël het dit manne genoem. En dit was wit soos koliandersaad, en dit het gesmaak soos honingkoek. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Heere beveel het, gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestijn laat eet het, toe ek julle uit Egypteland uitgeleid het. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gomer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Heere neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Soos die Heere Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit, om bewaar te word. En die kinders van Israël het die manna 40 jaar lang geëet, totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan gekom het. En een gomer is het 10de van 'n efa. Kom ons sing nou van die geschiedenis van Israël, hierdie episode, en ons sing van die goedheid van God, wat brood en water gegee het, en uiteindelik die beloofde land vir hulle gegee het. Een rede om dankbaar te wees. Psalm 107 vers 1 tot 4.
Oh,
Die manna in die woestijn komt verskeie kere terug in die Nieuwe Testament. En ons soek na een verbinding met Christus. En ons kan dit vind in Johannes 6. Ons lees daar vers 22 tot 58. Een bykie van een lang gedeelte, maar dat is een hele gesprek wat heen en weer gaan. En daarom begin ons in vers 22. Net daarvoor, begin van die hoofdstuk, het Jezus die brode vermeerder. En daar was 5000 mannen aanwezig. Dus ik kan denk, meer dan 10.000 mensen was daar aanwezig, denk ik. En dat was dus een geweldige wonderteken. En daardoor gaan dit nou. Die volgende dag zien die gemeenigte wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was, nie behalwe die een waarin sy disciples gegaan het, en dat Jezus nie saam met sy disciples in die skuit gegaan het, maar dat sy disciples alleen weggevaar het. Maar ander skuite het van Tiberias aangekom, nabij die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toen die menigte dan sien dat Jezus nie daar was nie, en sy disciples ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en naar Capernaum gegaan om Jezus te soek. En toe hulle om oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jezus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moet nie werk om die spijs wat vergaan nie, maar om die spijs wat bly tot in die eeuwige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vraag hulle om, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jezus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, wat er teken doen u dan, zodat ons kan zien en u glo, wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestijn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jezus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Mooses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wereld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jezus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en toch glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek op in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die eeuwige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jezus, die Seun van Jozef, wie sy vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jezus antwoord en sê vir hulle, moet nie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete, en hulle sal allemaal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van my Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom, hy het die Vader gesien. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die eeuwige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manne in die woestijn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, zodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die levende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in eeuwigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wereld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. In antwoord op hierdie skriflesing sing ons lied 431 vers 2, wat ook spreek oor die brood wat gebreek word en waarby ons denk aan Jesus wat die lewende brood is. Preek is oor Exodus 16 en laat ons na die preek daarop antwoord met skrifberuiming 35 dat ons niks vir God gegee het nie, dat ons in aanbidding voor hom neerbuig en dat ons hom herken as die bron van alle goed. Gemeente van ons Heer Jesus Christus, broers en susters, ek is amper seker dat die kinders al een bietjie begin en denk aan die vakantie, toch? Nog een paar weke, dan is die school voorbij, dan is het klaar en dan kan je hopelijk vakantie hou. En van ons het die voorrecht dat je in die motor kan klimmen naar een andere plek kan gaan. Nou, stel je voor... Vandaag gaan ons rij. Het is vakantie. Allemaal klimmen die motor. Maar voordat jij rij, moet je natuurlijk wel een beetje voorbereiden. Je pak, nou ja, wat ga je samenvatten? Je pak jouw kleren. Je pak, als je boeken wil lezen, vat je dit natuurlijk samen. Spelletjes wat je wil spelen. Jouw verkijker. Braaitang natuurlijk. Camera, als je dit hebt en daarvan hou. En je vat ook kost samen. Als jij in een afgelegen plek gaan kampen. Daar is ook mensen wat vooraf lekker cookies en koekbak voor die vakantie. En je vat dan ook padkost samen als je hele paar uren gaan rijden tot je vakantiebestemming. Of anders moet je nou bij elke petrolstatie iets gaan kopen. Maar hoeveel kan jij saamvat? Als jij vier of zes mensen is, kan je onmiddellijk al die kosten voor die 3 of 4 weken samenvatten. Maar gelukkig is daar winkels bij je vakantiebestemming, dus het is ook niet nodig. Nou, die volk Israël gaan op een lang reis. En dit gaat tenminste een paar weken nemen. En later blijkt dit dat het 40 jaar gaan wees. En hulle is der duizenden mensen. Het is niet helemaal duidelijk of het nou 600.000 of 2 miljoen is. Of, maar in ieder geval baie mensen. En het probleem is, dat is niet kos wat in die woestijn groeit niet. En dikwijls is hulle ook niet lang genoeg op een plek om, als hulle zou wou, iets te gaan verbouwen. Daar is niet winkels nu. Hulle kan ook niet karren vrachten, ze kos aanvat nu. Dit gaan in elk geval bederf. Hoe gaan al die mensen kos krijgen om te oorleef? Ik denk niet, enig iemand in Israël heeft daar die vraag gevraagd toen hulle die dag, die nacht uit Egypte weggetrek het nie. Niemand heeft natuurlijk dadelijk daaraan gedenkt. Op die dag van die uittocht was hulle maar al te blij om die slavenhuis achter hulle te los. Maar na 6 weken het die kostgebrek die groot probleem geworden. En hulle kla, hulle murmureer tegen Moses. Nou, hier die verhaal van die mannen is baie bekend. Kom ons vraag 2 vragen. Hoe leer ons God ken en wat leer ons voor onszelf? Die thema van die preek is dan vertrouw op jouw redder, hij voorzien alles. Die eerste gedeelte, Gods verrassende goedheid. Die tweede, verzamel en vertrouw. En die derde, herinnering voor later, Jezus. Dus vertrouw op jouw redder, hij voorzien alles. Die eerste gedeelte, Gods verrassende goedheid. Nou, in Exodus 15 het ons gelezen dat Israël begin murmureren. Hulle het het trouwens ook al gedoen bij die Rietzië, toen hulle in die problemen gebring is door die achtervolging van die Egyptenaren. Maar nou weer bij Mara, en nou gebeurt het weer. Nou, bij Mara het hulle net gezegd, wat moet ons drink? En 6 weken na die uittocht, kla hulle steeds. En hulle kla nie maar net van, ach ja, die temperatuur is een beetje te hoog, of daar is een beetje te min kos nie. Nee, hulle klag verander in groot beskuldigings. Luister maar, het ons maar in Egypteland door die hand van die Heere gesterwe, toen ons bij die vleispotten gezet en volop brood geëet het. En hier komt die beschuldiging, want julle, Mozes en Aaron, het ons in hierdie woestijn uitgeleid om hierdie hele vergadering van honger te laten sterven. Nou, dit is meer als een klag. Ja, die Heere voorzien niet in wat ons nodig is. Dit is een beschuldiging. Julle wil ons doodmaken in die woestijn. En hoor je dit, terwijl hulle murmureert over die kos en die moeilijke sterven in die woestijn, idealiseren hulle die tijd in Egypte. Hulle laat het klinken alsof dit een vakantieweek in die wildtuin was. Maar hulle was slaven. En die farao het begin hulle kinders vermoord. Hulle was slachtoffers van volkenmoord. En dat zou dit niet lang gemaakt hebben. Nou, dit is die gevaar van murmureert in God. Als je jou oor toemaakt voor die waarheid, namelijk Godse goedheid, dan begin je leuens gloeien. Dan maak je die verleden mooier als wat het is. Alsof jij zonder God rechtgekomen hebt en een goede leven gehad hebt. Murmureren is een ontkenning van Gods redding. En ook eindelijk een belediging van God. Alsof hij niet in zijn liefde naar jou toegekomen is nu. En jou gered heeft nu. Terwijl ja, die redding glad niet verdient het nu. Nou, dit is nog niet de laatste keer dat Israël zal murmureren. Als ons ondankbaarheid in ons hart toelaat en petrol op die vuur gooit, zal dit verspreiden. Als dit niet duidelijk verwerp wordt en mensen herinneren wordt aan Gods goedheid niet, zal andere mensen dit oornemen en verspreiden dit tussen veldbrand. Nou, dit bring ons natuurlijk by die vraag, hoe sal God gaan reageer as hierdie volk so ondankbaar is? So murmureer, en is nog maar een paar weke gelede dat hulle gered is. Hoe sal God reageer? Hoe sal jy self reageer? As jy baie moeite vir 'n vriend of familielid gedoen het, en hulle sien dit nie raak nie, of wys dit af, dis nie goed genoeg nie, sal dit jou nie kwaad maak nie? Ek het soveel moeite vir hom of haar gedoen, en hy is ondankbaar. Nou, vergeet het, die volgende keer. Die meeste mense sal besluit om nooit weer iets vir die persoon te doen nie. Of as jy 'n geskenk vir jou kind gekoop het, en sy wys dit af, nee, dit is nie wat ek soek nie, dan denk jy toch, joh, jy is ondankbaar. Dit kan jy selfs kwaad maak as jou eie kind so reageer. Hulle moet leer om dankbaar te wees. Maar hoe reageer God? Moses sê namens God vir die volk, en môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmureringe teen die Here gehoor het. Want wat is ons, dat julle teen ons murmureer? Moses en Aaron was die leiers wat sigbaar was, en die murmurering was teen hulle gerig, maar hulle maak Israel daarvan bewus, dat hulle teen die Here murmureer en hom verwerp het. En die verskyning van die heerlikheid van God is die bewys dat God hulle murmureringe gehoor het. Gods heerlikheid word sigbaar in die wolk. Jy weet nog wel seker wel die wolk wat voor hulle uitgegaan het en in die nag is het lig en in die dag is het 'n mooi skaduwee teen die son. En dieselfde wolk wat tussen hulle en die Egiptenaren geskuif het, daar by die Rietsee, om hulle te beskerm, om hulle te verlig en die pad vir die Egiptenaren donker te maak, daar dieselfde wolk. Daarin verskyn die heerlikheid van God. En die heerlikheid van God was dus 'n bevestiging dat God werklik in hulle midde was, en dat hy hulle redder was. Nou, dat is die eerste ding. God verskyn aan hulle in sy heerlikheid. Jy kom nie achter dat hy begin een straf nie. Maar hy maak net sy aanwesigheid weer eens bekend. En hy bevestig dit. En daarmee saam, volgende verrassing, gee hy vir hulle kos. Saam met die manna en die vleis wat hulle sal kry, kom 'n speciale boodskap. Vanaand, dan sal julle weet dat Jahwe julle uit Egypte land gelei het. Vers 12, ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek Jahwe julle God is. Dat is dus een speciale boodskap wat saam met die manna en die kwartels, die vleis, kom. Die verskyning van Gods heerlikheid en die ontvangst van die manna en die vleis is 'n herinnering aan die uittog. God het hulle gered. En by die uittog het heel tyd hier dieselfde boodskap geklink. Dan sal julle en Farao weet dat ek Jahwe is. En die woorde, julle sal weet dat ek Jahwe is, is dus een bevestiging dat God hulle nie net uit Egypte red nie, maar dat hy hulle ook alles sal gee, wat hulle nodig het om by die bestemming, by die beloofde land, uit te kom. Ek is Jahwe, herinner hulle aan die belofte, wat hy vir Abraham en Isaac en Jacob gegee het. Van wie daar die belofte, en nie van wie Israël sy goedheid of enig iets anders nie, van wie daar die belofte, sal Israël in die beloofde land uitkom. En natuurlijk sal God hulle nie in die woestijn laat sterf, deur gebrek aan brood nie. Sien jy die goedheid en die genade van God raak? Israël is ondankbaar, hy het nie vertroue in God nie. Maar God reageer met soveel geduld en oorlaai hulle met goeie gawes, precies wat hulle nodig het. God hou aan om sy volk, ook ons, te oortuig dat hy goed is en betrouwbaar. Hy is dit werd om te vertrou. Hy sê, ek sorg vir jou hier in die woestijn. As daar by ons twyfel en ongeloof is, is dit nie omdat God se goedheid te klein of onduidelik is nie. Of omdat God verander het, of onbetrouwbaar blyk nie. En so roep God hulle dus, om hom te vertrou, omdat hy Yahweh is. Ek is wie ek is. Dit beteken, ek is aanwesig. Ek is magtig. Ek red julle. En met die naam roep hy hulle dus om op hom te vertrou. God verander nie, hy bly dieselfde. Goed, genadig, trou aan sigself. Israel moet leer om God te vertrou en sy beloftes te aanvaar as 'n waarborg in elke situasie. God sal vir ons die beloofde land gee. Ons sal daar uitkom. Vertrou my, is die boodskap. Dis die eerste gedeelte. Tweede gedeelte, versamel en vertrou. Nou, vir ons kinders, en ek denk vir alle kinders in die hele wereld wat sondagskool toe gaan, is dit een van die bekendste Bybelverhale. Dit spreekt tot jou verbeelding. Dit is ook een geweldig groot wonderteken. Dit is verrassend. God laat kos uit die hemel reën in een woestijn. Dat is geen kos wat daar groei nie. God voorzien op een wonderbaarlike manier. En nie net eenmalig nie, dit gaan 40 jaar lang aan. Nou, as ons hierdie bekende Bybelverhaal nauwkeurig lees, kan ons baie oor God en onsself leer. Die eerste woorde wat God vir Moses gespreek het, gee vir ons die doel van die manne. En dit gee ook die antwoord op die vraag, hoekom bring God sy volk in een situasie waarin hulle hulpeloos en volledig afhankelijk is? Hoekom gee hy vir hulle manne? Luister maar na vers 4. Kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef, of hulle in my wet sal wandel of nie. Die manier waarop God die kos vir hulle gee, is dus 'n toets. Hy beproef hulle om te sien of hulle sal gehoorsaam. Nou, hoe werk dit? In die eerste plek gee hy vir hulle elke dag die manne. Niemand moet daarvan laat oorblij tot môre toe nie, sê Moses in vers 19. Nou, denk net, hoekom sou jy iets tot môre wil bewaar? Dalk is mense lui, hulle is nie lus om elke dag uit te gaan nie. Dit sou kon. Maar ek denk, daar is ander rede. As jy die kos opspaar en bewaar, dan kan jy vir een paar dae of een week self-supporting wees. Dan het jy God nie vir een rukkie nodig nie. Jy kan self regkom. En dit is dus die toets. Erken jy God as die gever en wil jy afhankelijk van hom wees? Of probeer jy, terwyl jy sy gaves gebruik, onafhankelijk wees? En daarom moet hulle elke dag die manna insamel. Elke dag opnuut moet hulle die tent oopmaak, uitstap en versamel wat hulle nodig het en dit berei. En natuurlijk, God daarvoor dank. Nou, dis die eerste, maar daar is nog een instructie, een tweede instructie waarmee God sy volk beproef. Hy het dit reeds in vers 5 gesê, en dit word meerdere kere in die hoofstuk herhaal. Op die sesde dag, as hulle berei wat hulle inbreng, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle dageliks insamel. Nou, denk net daarover, dit is naaks. Dit is teenstrijdig met die eerste reel, dat hulle niks tot die volgende dag moet bewaar nie. En nou kom daar een uitzondering. Op die sesde dag word het nie toegestaan nie, nie net toegestaan nie, maar selfs beveel om iets te bewaar. Op die sesde dag keer God die worms en die kos bederf nie. Dit is ook een wonderteken. En dit is die moment waar God die Sabbat vir hulle gee. Die sewende dag sal een rustdag wees. Vers 29, kyk, omdat die Heere julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy julle op die sesde dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is. Laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af weggaan nie. So het die volk dan op die sewende dag gerus. Nou, eers moet Israel dus leer om op die Heere te vertrou dat hy elke dag vir hulle sorg. En vervolgens moet hulle leer om te rus. Dit beteken dat ons, sy volk, leer om nie op ons eie aktiwiteit te vertrou nie. Los jou werk, los jou bekommernisse, jou stress om te oorleef, en erken dat jy nie afhankelijk is van jou eie kragte en vindingrykheid en die ekonomiese stelsel, maar alleen van jou God. En so leer ons dat God voldoende kos en lewensonderhoud sal verskaf om te kan rus. Vir Israel was dit de toets van hulle vertrouwe. Glo jy dat hy dubbel sal gee op die sesde dag, sodat jy die sewende dag kan rus? En sommige mense het dit nie gedoen nie. En die volgende dag toch uitgegaan om te versamel, en toe was daar niks nie. Daarmee het hulle een gebrek aan vertrouwe gewys. Om die rustdag te vier, en tyd te neem om jou aan God toe te wy en om te vereer, is een belydenis van afhankelijkheid en een duidelijke getuienis. Ek vertrouw op God. Nou, in ons tyd is dit steeds relevant. Baie mense wat in welvarende lande leef, is toch slawe van hulle werk. En leef en werk asof hulle lewe en toekoms afhankelijk is van die ekonomiese stelsel, van hulle eie inspanning. Baie mense is oorwerk, maak te veel ure, lei onder stress, omdat hulle nie Godse rust wil aanvaard. Hoe kyk jy naar jou werk? Wat verwacht jy daarvan? En wat verwacht jy van jouself? En wat verwacht jy van God? Terwyl ons die rustdag vier, kan ons alreeds beginnen dink aan die werkslading van volgende week. En bekommerd raak. Kinders en jong mense kan so bekommerd raak oor die toets wat hulle moet skryf, dat hulle die rustdag halfpad kanselleer en alweer aan die werk is. Ek moet dit doen, anders krijg ek dit nie recht nie, denk hulle. God roep ons op om te rus. Daarvoor het jy vertrouwe in God nodig. Dit is die toets van die Sabbat. Dan die derde gedeelte, herinnering vir later. Jezus. Die hoofdstuk eindig met nog een instructie wat een venster is naar die toekomst. Israël sal 40 jaar lang manna eet, maar een dag is dit voorbij. Aan die einde van die woestijnreis skryf Moses die geskiedenis van die manna neer. En dit is die laaste vers van die hoofdstuk. En die kinders van Israël het die manna 40 jaar lang geëet. Die bewoording kan je dus afleiden dat hy dit later geskryf het. Die kinders van Israël het die manna 40 jaar lang geëet, totdat hulle in een bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van Kanaan gekom het. Nou, en omdat die manna een dag sal ophou, wil God hê dat Israël sal onthou. En daarom beveel hy dat een gomer, denk aan een 2 liter melkbottel, dus omtrent die hoeveelheid, een gomer van manna bewaar sal word. Vir julle geslachte, sê hy, dat hulle die brood kan sien, wat ek julle in die woestijn laat eet het, toe ek julle uit Egypte land uitgeleid het. Moses sê toe vir Aaron, neem een kruik, gooi een gomer vol manna daarin, en sit het voor die aangezicht van die Here neer, om dit vir julle geslachte te bewaar. En Aaron doen dit. En dit is toe by die ark, in die ark bewaar. Nou die manna het dus opgehou, toe Israël sy eie land gekry het. Toe, van die dag af, kon Israël eet van die opbrengst van hulle akkers, van die wingerde en die vrugbome. Hulle moest die les van die woestijn wel onthou. Vertrouw op die Here elke dag. Ook as jy self die land bewerk en die oes insamel. En nou met die oog op die toekomst is die manna in die ark bewaar, sodat generaties later herinnerd sou word aan Godse goedheid in die woestijn en aan hulle afhankelijkheid. Dit sou hulle gehelp het om die afgode van Kanaan te verwerp. Hulle is verlei om die vrugbaarheidsgode van Kanaan te aanbid en op hulle kragte te vertrou. Maar hulle moes volhardheid in die vertrouwen dat Yahweh hulle verzorg. Hij het hulle mos in die beloofde land gebring, dit voor hulle in bezit gegee, en sy belofte gehou. Nou, meerdere keren wordt in die Nieuw Testament naar die mannen verwijs. En Johannes 6 is een van die duidelijkste gedeeltes. Hier lees ons dat die mannen Israël voorbereid op die Messias, op Jezus. En in daardie hoofdstuk lees jij dat Jezus indrukwekkende wondertekens gedoen het. Eén dag vermeerder hij die brood en voed hij meer als 10.000 mensen. Je zou denken dat die mensen dadelijk beseffen, hey, dit klinkt zoals vroeger, die mannen in die woestijn. God is hier. Maar dit was niet oortuigend genoeg voor die mensen. In hulle ongeloof gebruiken hulle die wonderteken van die mannen juist tegen Jezus. Want hulle daag Jezus uit. Wat een wonderteken doen u? Zodat ons in u zal gloeien. En dan noemen hulle die mannen, ons vader zit in die woestijn, manna geëerd, brood uit die hemel. Nou, zo van, can you match that? Kan je een beetje verbeteren daarop, dog? Wie is jij, Jezus? Nou, hulle dit dus onthou. Dit was een groot gebeuren in de geschiedenis van Israël. Natuurlijk. Maar hulle gebruikt het nou tegen Jezus. Jezus, kan u een wonderteken doen wat nog groter is als dit? Is daar een groter wonderteken als die mannen moeilijk? En dit is eindelijk verstommend. Betekent dat als die Bijbelverhaal leest, moet je meer en meer verbaasd wees over wat daar gebeurt. Hulle sê hier die woorden, terwijl hulle juist gisteren een wonderteken gezien het. Onthou hulle dan niet dat Jezus die brood vermeerder het en meer als 10.000 mensen kost gegeet door een paar broeikies in stukken te breek. Hij het aangehou gee tot het allemaal verzadig was. Zien hulle dit dan niet? Raak niet. Dit moet hulle toch juist aan die manna laat denken. Maar hulle kort geloof en onderscheidingsvermoe om die Seun van God te herkennen als hij diezelfde wonderteken verricht. En Jezus leert dan voor hulle en voor ons die les van die manna. Dit verwijst naar mij, zei hij. Ek is die vervulling. Jezus zei voor hulle, ek is zelf die brood. Die brood van God is hij wat uit die hemel neerdaal en aan die wereld die leven geeft, vers 33. Die manna was een indrukwekkende wonderteken, maar dit was een teken wat naar die Messias verwijst het en Israël voorbereid op die komst van Jezus. En vergelijk maar, kijk maar naar die gevolgen van die manna. Israël heeft wel 40 jaar lang in die woestijn op manna oorleef, maar hulle het gesterven. De jongmensen het na die intocht gesterven. En die volwassenen het zelfs in die woestijn reeds gesterven ten gevolge van hulle ongeloof. Die manna kon hulle niet dat die hem beschermen. En Jezus zei, ek het uit die hemel neergedaal om die wil van die Vader te doen. Namelijk om mensen van dood en zonde te redden. Ek zal jullie opwekken op die laatste dag. En dit betekent dus dat hij zei, ek is die vervulling van die manna. Ek is die brood van die leven. Ek maak jullie levend door mijn opstanding uit die dood. Jezus zal zijn eigen lichaam aan die kruis oorgee om verbreek te worden. Hij zal zelf die dood ondergaan om zondaars van die dood te redden. En hij zei dan in vers 58, dit is die brood wat hij die hemel neergedaald heeft. Niet zoals jullie vaders die manna geëet en gesterven het niet. Wie hier die brood eet, zal tot in eeuwigheid leef. Die manna in die woestijn leidt dus naar Jezus toe. Hij heeft voor ons die verlossing van die zonde en die opstanding van ons lichamen verdiend door zijn offer aan die kruis. Als die manna dus voor Israël een les was om Gods goedheid raak te zien, om te vertrouwen voor hulle dagelijkse brood en oorleving in die woestijn. En als die manna een verwijzing naar Jezus was, dan moet ons dus in geloof naar Jezus toe hardlopen om die leven te ontvangen. Ons wordt in ons cultuur heel tijd uitgedaagd om ons dagelijkse leven af te snij van ons geloof in Jezus. Vergeving, eeuwige leven, wandel met God, ja, dit is die geestelijke leven. Maar wat het dit nou met jouw bezigheid, met jouw kantoorwerk, jouw rekenaar, en die afstanden wat je in je motor afleert uit te waaien? En daarom is hier een herinnering van ons. Hou vast aan die belijdenis. Dat Jezus die ware brood is. Die brood van die leven. Jouw dagelijkse brood is ook van hom afhankelijk. Jij ontvangt dit, zoals Israël die manna ontvang het, van wie je Godse goedheid. En als die Israëliet wat gemurmureerd het, kan ons ook aan Gods goedheid twijfel en onze afhankelijkheid van God minder besef of zelfs vergeet. God het in zijn genade toch die manna gegee en aan hulle in heerlijkheid verskyn. En zo het God ook aan ons, zondaars, die levende brood, Jezus, gegee. Dit is zijn genade dat ons die leven ontvangt. En niet omdat ons zo hard werkt of zo slim is nie. Onthoud dus dat die betekenis van jouw leven, die sporen wat je op aarde achterlaat, die erfenis wat je aan jouw kinders wil oordragen, niet afhankelijk is van jouw harde werk nie. God het jou lief gehad, uitgekies, afgezonder, geheilig, in Jezus en van wie je zij verdiensten. Leef dus in vertrouwen op Christus. Eet elke dag die levende brood, door in hom te gloeien. Amen. Laten we samen God danken in ons gebed. Heere God, ons Vader in die hemel, die manna het meer as 3000 jaar gelede geval. En dit bly vir ons 'n teken. U het ons daaraan herinner dat ons van u afhanklik is. Net so afhanklik soos Israel in 'n droë woestyn sonder graan, vrugte, groentes en water. Ons koop ons kos in die winkel en ons voorrade by die huis. Het ons in plek. Maar bewaar ons teen die verleiding, Here, om te dink dat ons onafhanklik is of ooit kan wees. Oortuig ons daarvan, diep in ons hart, dat ons geen moment sonder u sorg kan leef. En dat ons elke moment aan Christus verbonden moet wees om die lewe te ontvang en nie onafhanklik te wil wees nie. Ons dank u dat u uw geduld en liefde en verzorging in die woestijn gewys het. Ons erken uw goedheid en ons aanbid u daarvoor en vir uw geduld en vergevingsgesindheid. Help ons, Heer, om dit te onthou en te glo, om te vertrou en te gehoorsaam. Leer ons ook elke week om te rus, sodat ons u aanbid en ons vertroue in u belei deur ons werk te los. Dank u dat ons nie slawe van ons werk is nie. En help ons ook om nie weer slawe te word nie. Gee ons een lewende geloof in Jesus Christus. Here, help ons om na ons dagelikse behoeftes te kyk deur die bril van ons verhouding met Christus. Leer ons te vertrou dat wat u in Filippense 4 sê, dat u elke behoefte van ons sal vervul na uw rijkdom in heerlijkheid deur Christus Jezus. Als ons Christus ken en om vertrouw, dan kan ons met ons hele hart gehoorzaam wees aan uw bevel, doen alles sonder murmurering en teerspraak. Dan eer ons u met ons woorde, ons belydenis van vertrouwen en ons daden, ons daadwerkelijke vertrouwen en gehoorzaamheid. En dan is ons ook lichte wat skyn in die duisternis, te midde van mensen wat op hulle eie krachten vertrouw. Heere, wil so in ons harte werk met die evangelie van Christus, die levende brood. Gee ons geloof in hom, sodat ons die lewe mag ontvang en behou. Heere, ons dank u dat ons dagelikse lewe vir u belangrik is. Al die details, u ken dit. U sorg vir ons en al die dinge. Ons word ook steeds weer daaraan herinner wanneer ons verjaarsdag vier. Ons dank u dat Dewald kon verjaar hierdie week. Ons dank u vir wie hy is, dat hy deel is van die gemeente. Ons dank u vir die blydskap wat hy ervaar in sy lewe. En ons bid, Here, dat hy verder mag groei, dat hy Jesus nog beter mag leer ken en dat hy sy vertroue in u sal plaas elke dag, dat hy daarin mag groei. Heere, ons dank u dat ons als gemeente van u afhankelijk is en ons wil vragen dat u ons sal help om als gemeente te functioneer met daar die vertrouwen. Help ons om naar elkaar om te zien, om ook naar onze omgeving om te zien met die liefde van Christus. Om uit te reiken met die evangelie en ook met hulpvaardigheid, concrete hulp wanneer mensen hulp nodig hebben. Maak ons vrygewig en liefdevol door die liefde wat u in ons harte uitgestort het. Ons bid, Heere, dat u ons gemeentese activiteiten sal sien. Ons dank u vir die sondagskool wat elke week kan aangaan. Wil u dit sien? Wil u die onderwijsers sien? Wil u die kinders daardoor sien en laat groei in kennis van u? Ons dank u vir die bybelstudies wat ons mag doen. Andere activiteiten, ook die erediensten. En ons dank u en ons bid u ook voor die werk van die ouderlingen en die diakens en ons predikant. Ons dank u, Heere, dat u hulle aan ons gegeet en ons bid dat u hulle werk sal zien, zodat die gemeente verder opgebouwd mag worden en nader aan Christus mag groeien. Heere, ons wil al die dingen aan u voorleggen. Ons dank u vanwege uw rijkdom in ons Heer Jezus Christus. Ons bid het in zijn naam. Amen. Laat ons nou vanuit die rijkdom en die oorvloed wat God voor ons gegee het, ons gaves gee voor die diakonie en voor hulpbehoevende theologische studenten. En vervolgens, tenslotte, zing ons Psalm 92, vers 5 tot 7. Ons zing van die blijdschap en die vrede wat ons het als ons op God vertrouwt. noem vir die kinders is daar 'n werkblad, vir die, die kleinkinders is daar die klein een, en vir die grootkinders is daar 'n groter een, vir die wat self kan skryf. Rinette het dit gemaak, en ek hoop dit is sinvol en helpvol, hulpvaardig vir julle. Laat ons die seën van die Here ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.